Bolieke. Het aangrijpende, maar ook mooie verhaal over de teloorgang van een mens, van jouw vader, lieve Joris. Een heel ander verhaal dan we eigenlijk van je gewend zijn. Alleen al door het onderwerp. Het is vaak ver waar je over schrijft en nu is het heel dichtbij. Wat was het idee erachter?
De reiziger komt op een dag thuis, hè? En toen ik in 2004 thuis kwam uit Congo, ik was heel lang weg geweest. Mijn moeder was het jaar daarvoor overleden. En plotseling, de maanden daarna zat ik te schrijven. En dat werd van tijd tot tijd onderbroken door het bezoek aan mijn oude vader. En het ouderlijk huis is er nog, op ongeveer 5 kilometer van de plek waar hij is. En ik merkte dat als ik dan heen en weer fietste of wandelde of met de bus ging, dat ik, wat een schrijver altijd doet, dat ik als het ware het probeerde te beschrijven in woorden voor mezelf wat ik daar allemaal zag. Want zodra die deur van het verzorgingstehuis openging waar hij zat, daar kwam ik een hele andere wereld binnen. Een heel ver buitenland eigenlijk. Ja. En toen ik gevraagd werd voor het radioboek, dacht ik in het begin eens kijken of er op de rijk gevulde Congolese tafel niet een kruimeltje nog gevallen is. Maar plotseling dacht ik, nee, laat ik eens proberen om over iets te schrijven dat dichterbij is. En waar ik op dat moment toch wel heel erg mee bezig was. En dat heb ik gewoon gedaan.
En was dat moeilijk? Want de verhalen over die Afrikaanse landen zoals Congo, Mali, maar ook die Midden-Oosten. Ja, vaak ben je daar wel degene die het vertelt. Maar dit is zo dichtbij, want het is je vader.
Ik ben heel in het begin, toen ik nog niet echt publiceerde, zoals heel veel mensen op hun 15e, 16e schrijf je dagboekfragmenten en gedichten en allemaal gezwijmel en zo. Later wordt er dat er allemaal uitgestampt. Gepraat over waar je vandaan komt en wat er allemaal niet goed is gegaan en zo. En toen ik begon te schrijven eraan, merkte ik dat ik een zekere afstand had die ik vroeger niet had. En die heb ik waarschijnlijk gekregen door er allemaal omheen te reizen. En het ging makkelijk. Maar het is ook wel omdat ik in mijn hoofd wel vaker over die dingen schrijf. En ook in mijn boeken wel eens passages heb gehad, zoals in de Melancholieke Revolutie, dat ik in Oost-Europa ben. En dat Europa en dat waar ik vandaan kom plotseling zo dichtbij is, dat ik ook soms parallellen met mijn eigen leven ga trekken. En dan heb ik wel eens over mijn grootmoeder en mijn Mongoloïde zusje geschreven. Dus het ging eigenlijk makkelijk.
Ja, en smaakt het naar meer?
Ik weet het niet. Ik ben dan heel erg geneigd, wanneer ik zo'n verhaal heb geschreven, ik vond het ook prettig dat ik het niet publiceerde. Dat het gewoon voor de radio was, omdat dat toch een andere, dat is anders dan wanneer je het publiceert. En ik dacht, laat ik dat ballonnetjes even oplaten en kijken wat er gebeurt. En ik ben dan daarna wel heel erg weer geneigd om terug te verdwijnen in mijn verre buitenlanden.
Ja. Omdat je er zelf van geschrokken bent?
Nee, dat niet. Nee, maar ik denk ten eerste zijn er heel veel mensen die heel mooi kunnen schrijven over die dingen die zo dichtbij zijn. En ben ik door de jaren heen mijn pijlen toch meer gaan slijpen in andere gebieden. En anderzijds is het misschien wel zo dat ik op een dag er weer over schrijf, maar dat misschien op een moment zal zijn waarop ik geen zin meer heb om te reizen. Mm-hmm. Dus het is meer, ik ben op dit moment meer geneigd om mijn gebied nog te verbreden. Ik wil binnenkort naar Azië gaan. Ik ben al een beetje begonnen met door Azië te reizen. En dat staat natuurlijk, is erg tegengesteld aan dat zo dicht bij huis blijven. Dat denk ik wel eens is het gebied van anderen. Ja. Maar wie weet.
Je hebt al een aantal keer interviews ook hierover gegeven. En in een ervan heb je gezegd, mijn vader is eigenlijk mijn Congo. En vroeg me af, wat bedoel je daarmee?
Nou, dat was heel erg zo toen ik terugkwam net uit Congo. Congo is een land waar het helemaal niet zo goed mee gaat. dat omdat ik uit België kom oorspronkelijk en een deel van het juk van het koloniale verleden rust op mijn schouders. Dus dat is een beetje een zorgenkindje.
Dat voel je ook echt zo, hè?
Nou, dat is een bepaalde verantwoordelijkheid die je ook hebt. Zo niet tegenover de Congolezen, dan toch wel dat je erover nadenkt. In hoeverre zijn wij betrokken bij hoe het hen nu vergaat. En toen ik terugkwam uit Congo en mijn vader langzaam zag aftakelen, toen herkende ik ook sommige dingen. Er was een moment, heel in het begin, toen ik terug thuis was gekomen. Mijn vader had een heupoperatie gehad. Hij was gevallen, had zijn heup gebroken. En toen hij opnieuw, laten we zeggen, beter aan het worden was. Hij was een beetje moedeloos fysiek. Altijd niet dapper geweest fysiek. Dus hij liet het een beetje versloffen. En zat maar zo'n beetje in zijn stoel overdag. En wij proberen hem op te krijgen en zo te helpen. En dat ging niet zo goed. Of dan viel hij weer. Maar hij had een poes. En plotseling ging hij die poes achterna zitten. En dan stond hij in het midden van de kamer. Of onder de kast op zoek naar die poes. En dan riepen, riepen de kinderen allemaal. Vlug, 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 papa terug in de stoel zetten. En zo'n moment dacht ik, dat doen ze dan met Congo ook, hè? Congo zit helemaal moedeloos bij de pakken neer. En op een bepaald moment ziet zo'n Congolees een mogelijkheid om wat te gaan doen. Roetst er vandoor. En die belgroepen allemaal, nee, dat kan die helemaal niet. Dat gaan we even voor hem doen. Dus dat is natuurlijk wanneer je heel lang in het buitenland bent. Zoals ik dan in 2004 was ik echt 7 jaar bijna continu, in ieder geval met Congo in de weer geweest. En als je dan thuis komt, je neemt dat verhaal zo mee. Dat je, je projecteert ook de dingen die je daar hebt meegemaakt. En de problematiek en de mechanismen. Dus en ik merk ook, vergeleken bij sommige van mijn broers en zussen. Bijvoorbeeld, ik heb één zus die wel eens zegt, maar hij zegt niks meer. Dus God, waarschijnlijk herinnert hij zich niet eens dat ik geweest ben. En het eerstvolgende zou dan zijn, dus ik hoef ook niet meer te gaan. Terwijl ik gewend ben om met zware gevallen om te gaan. Met een Congo dat helemaal wegzakt in het moeras. En ik merk wanneer ik bij mijn vader ben, dat ik heel goed in staat ben om op zijn niveau na te gaan denken vanuit zijn ogen in die rolstoel te kijken, omdat ik dat gewend ben in die moeilijke gebieden waar ik vaak reis. En wanneer je met onze westerse instrumenten daar aankomt en onze denkwereld, dan kom je er helemaal niet. Dan word je te belerend, te paternalistisch. Dus er is een moment waarop je dat moet afleggen en proberen je in te leven in hoe de mensen kijken naar de dingen, maar ook naar wat ze kunnen. En dan merk ik soms dat mijn vader nog een hele hoop dingen kan. Ik merk ook, ik luister veel naar programma's over dement. Ik lees boeken erover. Ik ben net zoals ik wanneer ik met Congo bezig ben aan het proberen te achterhalen hoe je daar op de beste manier kan rondlopen. Zo ben ik ook aan het proberen achterhalen het leven voor mijn vader zo fijn mogelijk te maken.
Congo is inderdaad een weerkerend thema. 3 boeken zijn er verschenen. Het eerste, Terug naar Congo, heb ik dat goed begrepen, dat dat kwam door de heeroom die in Congo was geweest?
Ja, dat boek is opgedragen aan mijn vader. In de tijd zijn mijn familieleden, waarom ook niet aan je moeder? Maar dat is heel duidelijk. Ik heb in die zin ook wel een hele sterke band met mijn vader. Dat was de broer van zijn moeder. En mijn vader was vanaf zijn 9e maand aan vaderskant weeskind. En mijn grootmoeder had 4 broers. Die waren allemaal priester of broeder. En mijn vader is helemaal op de schouders van die priesters groot geworden. En Heron van Congo was een zeer kleurrijk personage. Een zwarte soutane met een brede riem waar zo'n zware paternoster aan bungelde. En hij ging op zondagmiddag, als hij terugkwam uit Congo, want vroeger kwamen ze dan om de 7 jaar en later om de 3 jaar. Maar aan het einde om het jaar kwamen ze. En dan gingen we hem afhalen in Antwerpen bij de Congoboot. En dan reisde hij van familielid naar familielid en hield dan audiëntie overal waar hij kwam. En omdat ik heel erg dicht bij mijn grootmoeder stond en het grote woelige nest met 9 kinderen een beetje ontvluchtte en aan de overkant van de straat
waar zij
heel
woonde,
veel bij mijn grootmoeder was. En die Heron die kwam dan om de zoveel tijd onze vrede eigenlijk een beetje verstoren. Want hij was ook wel een beetje een indringer, maar er stond ook heel veel tegenover. Dan mocht ik met hem gaan brevieren langs het kanaal. En dan kreeg ik aan het eind van de rit een frisco, een ijsje. En dan ging hij was een goede verhalen vertellen. Als we dan op weg naar het kanaal kwamen we langs een klein kapelletje van ons lieve vrouwke van Maria. En dan wilde ik mij zeer vroom voordoen. Dan ging ik even knielen. Want meestal sloegen we wel vlug een kruisje. Maar dan ging ik even knielen. Zei: hé, nooit op dat bankje gaan zitten zonder dat je gekeken hebt of daaronder niet een slang zit. Want 1 keer was ik in Congo en toen was er een serpent onder dat bankje vandaan gesprongen. En nou ja, elke keer nog steeds als ik in Neerpelt ben en ik loop langs dat kapelletje, dat is inmiddels wel enigszins veranderd, het is wat moderner geworden, moet ik altijd denken aan dat Congo dat hij daar tot leven riep in dat kleine dorpje. Dus hij maakte de dingen erg poëtisch en het was ook een goede man. Ooit moest ik boodschappen voor hem doen. Dat zal ik nooit vergeten. En ik had zo'n klein plastic netje met gaatjes. En daar zat alles in. Een pakje boter en een pakje sigaretten zonder filter. Groene Michel en nog wat dingen. En het was al avond, geloof ik, of het regent. Het was in ieder geval onprettig weer, een onprettige rit. En op de terugweg was dat netje tussen mijn fietswiel terechtgekomen. En de boter was helemaal gedraaid. En toen was ik zijn sigaretten waren ook nog kwijtgeraakt. Die waren misschien eruit gevallen of zo. En ik kon ze in het donker niet vinden. En toen kwam ik thuis en ik huilde en ik was heel ongelukkig. En toen kreeg ik een frank van hem. In plaats van mij te straffen, gaf hij mij toen wat. En dat dacht ik, dat is toch wel een goede man, hè?
Ja.
Nou, die man is op een bepaald moment in mijn herinnering geschoten. Toen ik al jarenlang door de Arabische wereld had gereisd en eigenlijk op zoek was naar een thema, een onderwerp dat wat dichter bij mij lag. Ik dacht, ik wil wel eens iets over mijn geboortestreek schrijven. Maar het zou dan toch wel mooi zijn als dat personage mij tegelijkertijd daar ook weer vandaan kon halen. En dat was Heron. Dus zo ben ik dan over hem gaan schrijven. Eerst aan de hand van familiearchieven. En op een dag dacht ik, laat ik nou eens gaan kijken waar hij geweest is. En zo ben ik in Congo terechtgekomen.
Want je wilde echt weg, hè, uit Neerpelt.
Ja, dat was ook wel een dorp om vandaan te vluchten. Niemand is daar ook gebleven. Als ik er nu terug ga, is het heel mooi en landelijk. Maar het heeft wel bijna 40 jaar geduurd voordat ik er op die manier naar kon kijken.
Ja. En toen werd het dus Congo. En 3 boeken. Het laatste is in 2006 verschenen, Het Uur van de Rebellen. Een heel mooi boek over wat er in Rwanda, Oeganda, Congo, hoe het daar zit. De verschillende schermutselingen. Nou, oorlog, het is gewoon oorlog. En je merkt dat het geen opwekkend boek is, want er is ontzettend veel mis daar. Ze staan elkaar naar het leven. Niemand lijkt wat voor een ander over te hebben. En toch is het, als je het leest, ook weer niet zo zwart als ik het nu teken, want datzelfde mededogen wat in je radioverhaal zit, met diezelfde ogen kijk je ook naar al al die ellende in Congo, is dat omdat het in jou zit? Of omdat je er al zo vaak bent geweest dat je daar toch nog hoop hebt op verbetering? Want ik werd er heel moedeloos van toen ik het las. Ik denk, hoe moet dat ooit goed komen?
Ja, wij zijn natuurlijk een oplossende samenleving. Ja. Hè? We willen altijd alle problemen oplossen. Maar we moeten niet vergeten. Mijn vader en moeder hebben elkaar ontmoet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de kermis. Nou, dan denk je, hoe kan dat nou? Kermis, Tweede Wereldoorlog. Wij zijn geneigd ook over onze eigen oorlogen in het verleden te denken dat het op dat moment alleen maar kommer en kwel was. Dat was ook niet zo. Oorlog is ook een heel intens leven. En de Congolezen zijn levenskunstenaars, echte overlevers. En het voordeel is natuurlijk ook dat ik er in 85 geweest ben, toen het nog lang geen oorlog was. Dus ik heb ook voortdurend dat perspectief, dat helpt enorm. Ik heb toen ik terug ben gegaan in 97, op een bepaald moment kwamen de Verenigde Naties. En als je de Verenigde Naties aantreedt in Afrika, dan weet je dat het erg gesteld is met een land. Die kwamen daar in grote getalen binnen. En dan zag ik wel eens mensen die echt moedeloos waren en bleven. En die alleen maar somber. En ja, ik dacht dan wel eens, jullie hebben het land niet gekend vroeger. Heel vaak hadden ze ook niet voldoende gelezen. Want als je dan gaat lezen, dan ga je toch die verhalen van vroeger wel kunnen oproepen. Maar ze zagen dan alleen het hier en nu. Ja. En dat was vaak gruwelijk. Maar ik heb in Congo tot op dit moment vrienden die ik in 85 heb gemaakt. Dus ja, dat zijn mensen waar ik als het ware mee gegroeid ben. Die heb ik gekend, daar heb ik de kinderen van zien groot worden. En bij die mensen kon ik ook aanspoelen op momenten dat ik... Want ja, de oorlog was heel vaak in het binnenland. En de oorlog is ook... In Congo is de oorlog ook niet alleen wapens, maar de oorlog is ook rechteloosheid. Vrouwen die verkracht worden, landbouwgrond die leeggegeten wordt, geroofd wordt door de militairen. Mensen die moeten vluchten en die kinderen hebben die malaria krijgen en geen malaria-tabletten. Dus kinderen die sterven aan difterie, aan uitdroging, ook gewoon pokken. En weet je, allerlei ziektes waar je een ziekenhuis of medicijnen voor nodig hebt. En mensen sterven dus ook gewoon van armoede. Dus die oorlog is vaak ook een heel soort trage oorlog. En als je dan in de stad komt, je spoelt aan bij je vrienden, dan je koopt een pakje pinda's en een paar bananen en een Coca-Cola bij de venter beneden. En dan ga je een aantal uren gewoon bij elkaar zitten en praten. En ja, dan valt alles weer even in de plooi. Dus je bent ook op de duur met steeds minder tevreden. Ik merk het heel vaak als ik in het binnenland van Congo ben. En op dit moment de reis aan het beschrijven voor een klein boekje met foto's dat in het najaar zal uitkomen. De reis die ik gemaakt heb in de voetsporen van mijn hoofdpersonage van mijn laatste boek. Iemand die uit het oosten van Congo komt. In de zeer onherbergzame hoogvlaktes van Zuid-Kivu. Ik heb 7 weken door die streek gereisd. Dan ga je met een klein vliegtuigje naar boven. En dan vervolgens zijn er geen auto's meer en alleen maar paden, geen echte wegen. Dus je moet lopen. Ja. En ik ben helemaal naar beneden gelopen. En dan onderweg kom je soms ergens aan denken, oh god, hoe moet ik hier slapen? Vlooien in mijn bed. Oh, en na 3 dagen ben je helemaal thuis. Ja. Dan heb je een klein wereldje gecreëerd. Je koffer die dicht kan met een sleuteltje. Waar nog wat mooie dingetjes van thuis in zitten. De hele kleine geneugten. Die helpen je dan door de dag heen. Ja. Dus zo doen de Congolezen het ook. Dan zitten ze op zaterdagavond toch in de bar te dansen en te drinken. En dan zeg je wel eens, jullie zitten echt wel op de vulkaan te dansen. Zeggen, ja, dat houden we anders niet uit. Nee. En ik merk, als ik daar een tijdje ben, doe ik het ook.
Ja. Maar je hebt natuurlijk wel altijd die mogelijkheid om weer hier terug te gaan naar Amsterdam. En dat hebben zij niet, hè?
Nee. Dat is... natuurlijk zo. Dat realiseer ik me op elk moment. En dat realiseren zij zich ook. Okay. Ze weten dat, ja. Dat je terug kan gaan. Ja. Ja.
Het laatste boek, Het Uur van de Rebellen. Ik zag dat het op de site van de uitgeverij als reisverhalen wordt bestempeld. Terwijl ik vind het toch veel meer een roman. Ook al is het dan gebaseerd op... Ja, op wat je daar hebt beleefd. En je hebt, begreep ik, de hoofdpersoon. En, de herdersjongen dus uit de hoogvlakte, Assani. En ook de rechter die zijn vriend is. Gemodelleerd naar ja, op mensen die ook echt die jij kent. Vrienden van jou die in Congo leven. Dus zou ik meer zeggen, een roman vind ik dan eigenlijk meer op zijn plaats. Want het is ook geen documentair verhaal.
Het is een gefictionaliseerd documentair verhaal. Maakt mij niet zoveel uit wat mensen ermee doen. Er is op dit moment, vind ik, in dit genre zoveel aan de hand. En ik merk als lezer ook, het maakt mij niet zo heel erg veel uit als wat het gepresenteerd wordt. Ik dring het boek binnen toch met mijn eigen regels.
Ja. En het is wel een overlever, hè, die Assani, want hij wordt erin meegesleept. Ik bedoel, door je afkomst kun je in dat land, ja, hoor je bij een partij. Hè. Je kunt er, lijkt mij, niet aan ontkomen. Zo presenteer je het in ieder geval wel.
Nou, ook omdat hij is een Tutsi uit Oost-Congo. Zijn voorouders komen oorspronkelijk uit Rwanda. Zijn fysiek is heel duidelijk bepaald door zijn afkomst. En vooral de mensen in de hoofdstad, 1500 kilometer verderop, we spreken ook van echt een heel groot land, 80 keer België. Die mensen die herkennen hem niet als een Congolees, omdat voor hen is dat de rafelrand van Oost-Congo en situeren hem in Rwanda. Dus hij is iemand die opgroeit in de hoogvlaktes waar hij niet nadenkt over wie die is. Nee. En wanneer die in de stad komt, dan definieert iedereen hem als iemand komend uit het buurland. En in het begin is dat nog niet zo'n groot probleem, maar plotseling breekt in het buurland Rwanda de oorlog uit, de genocide wordt gepleegd en plotseling kan hij zich niet meer verbergen en moet hij een kamp kiezen. Steekt hij de grenzen over, wordt hij een soldaat van het regime in het buurland en gaat vervolgens weer Congo binnen, zoveel jaar later, achter de oude Kabila aan die president gaat worden. Dus we zitten op dat moment helemaal in de zeer ingewikkeld problematiek van Centraal-Afrika, van het Grote Meergebied. En tegelijkertijd, wanneer ik terugkwam in Nederland in 2004 en Mohammed B. vermoordde Theo van Gogh, moest ik meteen aan Assani denken. Mohammed B. als een in Nederland opgegroeide jongen, oorspronkelijk elders vandaan, Marokko, met bepaalde carrière-mogelijkheden in Nederland, maar ook met de grens daaraan, die op een bepaald moment gefrustreerd is en beantwoordt aan een groep die van elders komt. Die iets dat groter is, net zoals Assani antwoordde aan de groep van het Rwandees Patriotisch Front om te gaan vechten aan de kant van de Tutsi uit Rwanda. Een spiegeling, een luchtspiegeling eigenlijk. Iets dat niet helemaal bij zijn leven hoorde. En waardoor hij vervolgens problemen zou gaan krijgen. En ook in ex-Joegoslavië. Ik zie onlangs las een Franse schrijver het, die oorspronkelijk uit Argentinië komt. En die zei, ja, god, ik wist niet dat wat er in Congo gebeurde zo erg lijkt op wat er bij ons in Zuid-Amerika gebeurt. Ik was onlangs in Hongarije en ik was daar sinds 1995 niet meer geweest. En bepaalde dingen die daar gebeurden, die deden mij meteen aan Congo denken. Dus het is tegelijkertijd onze wereld.
Ja,
het is ook de wereld van heel veel mensen die bij ons aanspoelen. En die, die met die hele problematiek zitten en hem eigenlijk niet kunnen duidelijk maken aan ons, omdat we het instrumentarium niet hebben. En ja, ik merk heel vaak door terug te komen dat ik ook weer gevoeliger word voor problemen die toch veel dichter bij huis zijn. Niet alleen mijn vader, maar ook de Marokkanen en Turken in Nederland. De mensen in Kosovo. De mechanismen zijn hetzelfde.
Ja, dan zie je analogen. Terwijl je de neiging hebt om, als je oppervlakkig kijkt, te denken van, het heeft veel met de koloniale tijd te maken. Hè. Die hebben die grenzen daar gemaakt. En zonder die grenzen zou het wellicht ook al heel anders zijn. Maar het is dus meer dan dat.
Ja, de koloniale geschiedenis is een deel van hun geschiedenis, dat zeker. Maar België heeft ook een koloniale geschiedenis. Is zelf ook bezet op allerlei momenten in de geschiedenis. Zoals iemand ooit zei, het gaat er niet om wat men met je doet. Het gaat erom wat jij doet met dat wat men met je gedaan heeft. Dus er is een moment in je geschiedenis waarop je je eigen lot in handen moet nemen. En in Congo, soms heb ik het gevoel dat de Congolezen binnen hun eigen grenzen nog steeds voortleven alsof ze in een kolonie zitten. Het is een land dat niet langer gekoloniseerd wordt door de Belgen, maar op dit moment door de hele wereld gekoloniseerd wordt. Ook op dit moment door de Chinezen. En wij roepen dan, oh, verschrikkelijk. Maar we hebben hetzelfde gedaan. En je zou ook kunnen zeggen, waarom verzetten de Congolezen zich er zelf niet tegen? Waar zijn de Congolezen in dit alles? Ja. Waarom moet er altijd maar gezegd worden, dit wordt met hen gedaan. Wat doen zij er zelf tegen? Dus ik juich de dag toe waarop de Congolezen met de ongelooflijke inventiviteit en de humor en de artisticiteit die ze hebben, zijn eigen lot in handen gaan nemen. En die enorme rijkdom die ze hebben, zowel op menselijk vlak, maar ook op in hun bodem.
Ja, heel veel bodem zit,
waardoor ze ook nooit met rust zullen worden gelaten. De moment waarop ze die zelf gaan beheren.
Ja. Ben je niet bang dat door al deze oorlogen, je noemt het ook echt de eerste Rwandese oorlog, dat er zoveel haat weer in mensen is gekweekt, in volgende generaties, dat ze daar nooit over uit kunnen kijken. Een beetje wat je eigenlijk in Joegoslavië ook merkt, hè, waar het heel lang goed ging, maar waar zulke oude tegenstellingen op een gegeven moment toch weer zo oplaaien dat het falikant misgaat.
Ja, maar de schrijver Richard Kapuscinski, die zegt in het laatste boek dat hij geschreven heeft, of dat in het Nederlands vertaald is, in ieder geval over Herodotus, zegt hij, ik geloof dat Herodotus dat zei en dat zegt hij hem achterna, je kan niks uit je geschiedenis ooit wegstoppen. Nee. Vroeg of laat komt het naar boven. Dus dit zijn wat mij betreft noodzakelijke gevechten. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat er hele generaties zijn in Congo die nooit rustig leven hebben en zullen kunnen leiden. Maar tegelijkertijd, om een land te worden, moeten ze met al, want het is ook een hele moderne problematiek. Ja. Wat doe je met een Tutsi uit Oost-Congo die niet anders weet dan dat zijn voorouders daar wonen. Al zijn voorouders zijn begraven in de heuvels van Oost-Congo. En zodra hij in het dal komt, roept iemand, jij komt hier niet vandaan. Nee. Dat is een modern gevecht. Dat is een gevecht over identiteit. De Congolezen die naar Canada verhuizen en die na 5 jaar Canadees worden. De Congolezen die in België wonen, de weinige Congolezen die in Nederland zijn, die genieten van bepaalde mechanismen in de globalistische samenleving die ervoor zorgen dat ze eventueel burger van een nieuw land kunnen worden. Hoe komt het dan dat ze in hun eigen land dat die probleem niet kunnen oplossen? Daar begint het eigenlijk. Dus die problemen moeten, dat zijn noodzakelijke processen. Die de Congolezen hebben wel eens gezegd, als buitenlanders wanhopig uitroepen, wanneer is de val naar beneden nou is eigenlijk afgelopen. Ja. Dan zeggen ze, val naar beneden. Oh, als wij op de grond zijn aangekomen, dan kunnen we nog gaan graven. Dan kunnen we nog naar beneden gaan. Dus wat dat betreft, dat zijn gewoon, ik zou het niet goede oorlogen noemen, maar wel noodzakelijke gevechten in ieder geval.
En is het ooit denkbaar, je zei al van misschien kom je wel weer in België wonen. Is het ooit denkbaar dat je ophoudt met schrijven?
Nou, dat weet ik niet. Elke keer als ik weer begin met een boek, dan denk ik, wat een fuck zeg. Hoe heb ik dat ooit gekozen? En ik kan niks anders ook. Dus als ik het niet meer wil doen, wat moet ik dan? Maar als je dan eenmaal je weg aan het kappen bent door het bos en je zit aan de binnenkant, dan, ja, dan wil je toch niks liever. En als het dan uitkomt en je mag de wereld rondreizen om het voor te stellen. En ja, dan het is toch een heel mooi vak. Ja. Dus ik weet niet, als ik op een dag, zoals de voorspelling is, dement word, zoals mijn ouders, dan, ja, dan zal ik het waarschijnlijk niet meer opschrijven. Ja. Maar zolang als ik nog kan, blijf ik mezelf toch oefenen.
Ja. Nou, ben benieuwd. In ieder geval bedankt voor dit gesprek.
Alsjeblieft.